Ik ga me eerst even tot de luisteraar richten, want dan ga ik je even introduceren.
Ja, is goed. Hoor je het heel erg als ik een slok neem van een...
Nee, maar dat geeft niet.
Nee, hè?
Nee. Ah, lieve luisteraar van Pep Talk. Je luistert naar de podcast Pep Talk. En dat is een podcast waarin ik grote of kleine persoonlijke vragen probeer te beantwoorden met een gast. En deze aflevering wil ik heel graag de vraag beantwoorden. Wat is in het theater de grens tussen privé en persoonlijk? En dat doe ik met iemand die, zoals ze zelf het noemt, aan stand-up philosophy doet. Ze deed de toneelacademie in Maastricht. Ze maakt prachtige voorstellingen. En ze speelt nu met haar vriend Mark de voorstelling De Uitnodiging door het ganse land. En ik ben heel blij dat ze hier is. Laura van Dolron.
Hallo.
Ik wil een paar dingen weten, maar ik wil... Even kijken, gaan we eerst de eerste vraag doen? Of wil ik, want ik wil bijvoorbeeld weten hoe je werkt. Wat is nou wijsheid?
Ja, goede vraag.
Laten we eerst even... Nee, zal ik eerst even zeggen... Nee, laten we toch eerst de vraag doen. Want,
lekker.
Want dan, nee, want dan kan ik ook uitleggen... Kijk, ik zag namelijk je voorstelling Geen Verhaal.
Ja.
Die speel je nu niet, nu speel je De Uitnodiging. Ja. Geen Verhaal ging over liefdesverdriet en depressie. Voor mij ging het daarover.
Ja.
En het goede aan die voorstelling vond ik, ik had je al wel vaak gezien hoor, maar bij deze voorstelling dacht ik zo, je vertelt daar over je, volgens mij zat je er middenin, volgens mij was het de eerste try-out
die ik zag. Ja, de eerste try-out, ja.
En ik dacht de hele tijd, eigenlijk kan het niet wat ze doet. Want je vertelde, even kijken, hoe leg je dat nou uit? Je vertelde heel erg persoonlijk, daar gaat de vraag dus over. Je vertelde zo heel erg over je depressie en over je liefdesverdriet. Je zat er middenin. Je zei ook gewoon, eigenlijk wilde ik niet vandaag.
Ja.
Maar ik heb mezelf het podium opgesleept.
Mm-hmm.
Ieder ander die dat zou doen, daarvan zou ik denken, oef, doe dit maar thuis. Mm-hmm. Doe dit bij therapie. Want dat is volgens mij wat privé is, maar dan geef ik misschien een antwoord op de vraag. Dat is zo privé dat ik denk, ik kan er niks mee.
Mm-hmm.
Maar bij jou wel. Want ik vond het heel mooi en ik was ontroerd en het publiek ook. Niemand dacht, doe dit maar thuis, denk ik. Misschien wel, maar... En toen dacht ik, wat is er nou aan het doen? Want ik heb geleerd, het moet persoonlijk zijn, maar nooit privé. Want dan wordt het therapie. Maar jij deed het wel. Nou ja, je deed dus niet, maar wat doe je dan? Wat doe je dan? Zou mijn vraag zijn.
Ja, ik moet wel gelijk denken aan dat je dat van niemand zou trekken. Er zijn natuurlijk toch wel... Zo Amy Winehouse, die laatste concerten zijn ook heel mooi. En Kurt Cobain zie je ook wel dat het echt niet goed met hem gaat. Er zijn meer artiesten, die zitten meer in de muziekwereld. Die toch...
Ja, maar die geven er wel eens... Het gaat toch om vormgeven
aan. Maar dit was wel vormgegeven, kennelijk, in taal. En wat doe ik dan?
Ja.
Ja, echt gewoon wat ik zeg. Mezelf het podium opslepen. En het is therapie. Dat vind ik zelf ook helemaal niet zo'n...
Voor jou is het echt therapie?
Nou ja, ik heb mezelf echt opgericht door die voorstelling. Elke keer dat ik hem speelde, had ik meer distantie tot de woorden. Kon ik meer ernaar kijken en voelen, dit is er met me aan de hand. Dus die eerste keer viel ik er echt nog helemaal mee samen. Maar langzaam ontstond er een soort ruimte tussen mij en de taal. Waarin ik eigenlijk me steeds meer kon oprichten.
Ja. Maar je doet dan allemaal dingen die... Want ik heb geleerd, er moet afstand zijn tussen het onderwerp en jij. Dus je moet het al verwerkt hebben. Dat is iets wat ik geleerd heb, bijvoorbeeld.
Ja.
Het mag nooit therapie zijn, heb ik ook geleerd. Dus je deed allemaal dingen die ik geleerd heb om nooit te doen.
Ja, maar je wordt ook kunstenaar niet dankzij je opleiding, maar ondanks. Dus ik denk dat wat ze je allemaal leren, dat zegt natuurlijk ook heel veel. Dit is dan een heel maatschappelijk gegeven. Dat je dus afstand moet hebben tot pijn en tot verdriet. En dat je er niet te diep in moet gaan. En dat er zogenaamd allemaal regels zouden zijn tussen privé en persoonlijk. Die heel... Ik heb dat altijd al een beetje verdacht gevonden. Ik moet dan altijd denken aan een stukje George Orwell schrijft. Dat er een vliegtuigje over hem heen vliegt. Dat is in de Tweede Wereldoorlog met een Duitser. En hij zegt, die Duitser denkt dat hij daar als soldaat in zit. En mij bombardeert als soldaat. Dat is gewoon een privépersoon.
Ja.
Die helemaal niks tegen mij heeft. Maar hij kan dit alleen maar doen omdat hij die scheiding aanbrengt. Ja. Tussen wie die is als mens en wie die is als soldaat. Dus ik heb dat altijd al een beetje een gevaarlijk gebied gevonden. Om daar dan als kunstenaar opeens heel duidelijk en strak zogenaamd...
Maar dat doe je omdat je het anders niet aan kan misschien. Als die soldaat...
Nee, dat kan ook niet. Maar dan moet je het dus dan moet je het niet doen als je het anders niet aan kan.
Maar jij
dan
kan het wel aan.
Daar staan. Ja, maar ik heb nooit echt die scheiding gemaakt tussen wie ik ben als. Want gisteren was er ook zo'n meneer die zei: wat is er dan echt en wat is er niet echt? Ik zei, nou, die vraag is altijd heel eenvoudig. Alles is echt.
Ja.
Alles. Ik zou nooit iets verzinnen. Ik kan wel eens een verhaal mooier maken. Dus met mijn geliefde zaten we de tekst door te nemen. En dan heb ik één sms'je wat ik heb gestuurd aan hem, heb ik hem dan. Omdat dat net dramatisch interessanter is dat hij mij overvalt met het sms'je. Het zijn dat soort details. Maar dat sms'je is wel verstuurd, alleen van mij naar hem.
Dat was het enige wat...
Nou, dat zijn de dingetjes. Maar dat hoort meer bij een goede verhalenverteller. Zoals je ook tegen een vriendin soms zegt dat iets €200 kostte. Terwijl het 180, maar dat is gewoon minder lekker.
Je kleurt het.
Ja, maar dat is het. Verder is het gewoon allemaal waar. Altijd. Dat vind ik gewoon rustiger.
En want ben je... Want dat had ik ook opgeschreven.
Dat vind ik echt een psychiater. Dat vind ik gewoon rustig. Gewoon de waarheid. Nee, maar ik vind, als je moet gaan verzinnen, dan zijn de mogelijkheden zo talrijk. Terwijl het proberen de waarheid te begrijpen, dat voelt veel rustiger en veel meer van, nou, dan weet ik tenminste waar ik nu mee bezig ben. Ik probeer te duiden wat er aan de hand is.
Ah, en dat is dus wat je doet. Je probeert...
Ja, ik probeer uit te leggen aan mezelf, van hier zit ik in.
En aan het publiek, of niet?
In eerste instantie aan mezelf.
Maar waarom kijk ik er dan naar?
Ja, omdat ik dan meestal schrijf ik iets en dan kan ik zelf helemaal niet meer teruglezen, want dat voelt veel te dichtbij, interessant genoeg.
Ja.
En dan stuur ik het naar mijn beste vriend, Steve Arnouds in België, en die leest het dan. Ik vergeet meestal dat ik het gestuurd heb, want ik vind het zo eng om het aan hem te sturen dat ik maar snel wist.
Dat is dus echt privé.
Ja, en dan belt hij 2 dagen later en zegt hij, alle. Dan zeg ik, wat is er? Alle, Laura. En dan denk ik echt dat er iets heel ergs is. En dan zegt hij, ja, dat is briljant, hè. En dan denk ik, oh, kut, ik heb die tekst gestuurd. En dan vindt hij het altijd heel goed. En dan ga ik het spelen.
Maar wacht even hoor, en dan krijg je het terug en dan vind je het dus minder erg.
Nou, ik geloof hem gewoon. Als hij zegt dat het briljant is, dan geloof ik dat het iets is. Niet briljant per se. Maar hij is altijd mijn eerste lezer. En hij kan dat heel goed inschatten of iets echt ergens over gaat.
Ja.
En ik kan het niet. Ik kan niet mijn eigen tekst teruglezen. Dus ook geen verhaal. Dat had hij dan gelezen. Dat heb ik wel een beetje gedirigeerd en geredigeerd, of hoe je dat noemt. Maar ik moet het echt met een publiek, kan ik het pas zelf horen wat ik eigenlijk heb geschreven. Dus ik heb ook dat publiek nodig om die afstand die ik zelf niet heb. Als ik het lees, zie ik alleen maar zo letters springen dan zo heel dicht op me. Dan zit het echt te dichtbij.
Ja.
Ik heb echt die omweg nodig om zelf eigenlijk te horen wat ik voel of vind of waar ik sta.
Dus die try-out waar ik was je eigenlijk iets heel privés. Wat je eigenlijk niet, wat je zo hebt verstuurd van, oh, ik of niet eens terug kan lezen. Ja, ben je hardop aan het zeggen?
Om te horen waar ik sta.
Waar ik sta.
Jullie zijn mijn spiegel. Ik zie van, ah, zo. Oh, maar niet alleen maar heel erg. Dus ik zie ook aan jullie, ik ben niet alleen maar een heel zielig iemand. Ik ben ook een grappig, en ik zeg het eigenlijk ook wel mooi bij momenten. En ik geloof dat ik wel iets meer weet van mezelf dan ik dacht. Dus het is altijd heel erg een meevaller. Als ik dan kijk naar het publiek, denk ik, ik ben niet alleen maar een wrak.
Oh.
En bijvoorbeeld nu bij mijn voorstelling die gaat over mijn nieuwe liefde. Daar heb ik in mijn hoofd van gemaakt dat een soort van, we hebben het een tijdje niet gespeeld. En dan ga ik denken, oh god, want we hebben best wel goede kritieken gehad. Dus dan denk ik, oh nee, het gaat over perfectie, weet je. Want het is 5 sterren, dus we zijn een 5 sterren stijl. Terwijl gisteren speelde ik het, zag ik, oh nee, het gaat de hele tijd.
5 sterren stijl.
Ja, maar dat is best wel spannend.
Samen op de bank, we zijn een 5 sterren.
Ja, ik denk nu dit. Nee, maar dit is niet van dat niveau toch, van 5 sterren. Maar dan speel ik het en dan zie ik, oh nee, het gaat juist heel erg over stuk zijn en over het niet weten. En we zijn natuurlijk een stel die helemaal naar de tering is en toch het probeert. Dus ik gebruik dan ook weer het publiek om eigenlijk mezelf tot rust te manen. En daarbij ben ik nooit zo bezig of het interessant is voor hun. Maar dat is volgens mij omdat ik talent heb. Hoef ik me dat niet af te vragen.
Je weet het.
Nou, het is nog nooit, ze zijn nog nooit opgestaan en weggelopen.
Nee,
dus kennelijk,
je weet dat je het kan. Of dat je dit.
Ja, nou, dat is natuurlijk altijd, denk ik, weer van niet. Elke avond weer dat ik het doe, denk ik. Nu gaan ze echt zeggen, waar kom jij mee aan? Elke avond, echt. Gisteren weer, 100% zeker. En nu sta ik naast mijn geliefde die ook echt zei, hé, maar je doet het toch, hoe lang doe je dit? Ik zei, ja, 20 jaar. En hij zei, en je denkt weer oprecht vanavond, dit is de avond dat ik door de man.
Maar je zei net ook dat je weet dat je talent hebt.
Nou, ik denk dat het met terugwerkende kracht, denk ik, dan heb ik kennelijk talent. Dat ik me dus niet druk hoef te maken over of mensen het al dan niet interessant vinden. Dat het dus interessant is. En ik noem het talent, omdat in het talent zit dat mysterie. Van dat, want mensen vragen dat wel eens, hoe zorg je ervoor dat de mensen het interessant vinden? Ja, dat niet. Ik gooi het gewoon hun kant op en dat gaat altijd goed. Ja, en dus dat kan ik alleen talent... maar als talent beschrijven, want het is een soort mysterieus.
Ah, ja, ja, ja.
Dat kan je niet verwerken, dat kan je iemand ook niet aanleren. De een doet zijn mond open en praat over zijn sokken en dat is universeel. En de ander praat over de wereldproblematiek en je valt in slaap. En dat zit op een heel mysterieus gebied.
Ja, ja, ja. Dus je kan nooit zeggen wat talent is. Ja,
nee, nou
is
daarom
dus
noem ik het talent. Omdat ik het dus, mijn geliefde noemde dat ik in kan tappen op de borrelende bron. Dus die denkt dat ik een soort lijntje heb met naar boven of zo.
Ja, ja, ja.
Dat er dus iets uit mij rolt wat daar gebeurt. Iets universeels. Dus zo zou ik het ook kunnen noemen. En zo voelt het ook soms wel. Van, nou, het is niet eens van mij. Ik channel gewoon.
Nou ja, je vertelt toch ook in die voorstelling dat je als kind gewoon heel veel praten. Mm-hmm. Je kan gewoon heel goed praten.
Ja, en dat is ook een therapeutisch gegeven. Dat zeg ik in mijn huidige voorstelling. Dat ik ook... Mijn ouders hebben mij best wel op een voetstuk gezet. Omdat ik zo goed praat. En ik raad het publiek af om dat te doen. Want ik zeg, oké, ze krijgen dan wel een leuk beroep later. Ze worden theatermaker, dus dat is leuk. Ja. Maar het is ook heel zwaar. Want je denkt dus ook, een kind draait het om. Of ik heb het omgedraaid. Ze hebben mij op een voetstuk gezet, omdat ze me geweldig vonden. Maar ik denk nu dat het geweldig moet zijn om op dat voetstuk te
blijven. En dan moet je heel veel voor praten.
Ja. Dus ik ben eigenlijk mijn ouders nog steeds aan het...
Maar dat doen we
betoveren.
Allemaal. Dat doen we allemaal.
Maar bij Geen Verhaal was dat niet zo heel erg. Dan mochten ze ook niet komen, want ik wilde niks maken. Ik was echt, ik zat heel, heel diep door die scheiding. Mm-hmm. En toen heb ik ayahuasca nog gedaan.
Dat is altijd goed.
Als je echt naar de kloten bent, neem een glaasje. Shit, man. Dus toen was ik helemaal stuk. Echt compleet uit elkaar gevallen. Wat uiteindelijk heel goed was. Ik zei het gisteren nog van, wauw. En toen zo uit elkaar gevallen, toen heb ik mezelf opnieuw mogen definiëren, waarvoor ik ook die tekst heb gebruikt. Maar ik wilde eigenlijk niks maken, want ik dacht, dit is gewoon onsmakelijk om naar te kijken, weet je. Iemand die er zo bij zit, kan ik aan niemand vragen. Totdat ik dacht, wat als mijn familie niet mag komen? En toen dacht ik opeens, dan wel.
Ja. Hey, maar heel even over dat, wat ik wil het nog even duidelijk hebben.
Ja.
Dat hou ik van. Dus je gaat het toneel op om iets uit te zoeken via het publiek. Mm-hmm. En je bent eigenlijk hardop aan het nadenken. En dat is dan niet privé, omdat het je er al vorm aan geeft.
Ja, ik zou nooit echt heel erg hard gaan staan voordat het niet privé is. Ik heb daar zelf verder niet zo'n probleem mee.
Nee, maar het is wel zo dat ik niet pijnlijk vind om naar te kijken.
Ja, dat kan. Maar of dat dan is omdat het niet privé is, of dat het is omdat ik gewoon wel een leuk iemand ben om naar te luisteren, dat zou eerder een verklaring voor mij kunnen zijn. Dat mijn taal, ik zit zelf nu ook te zoeken van of dat dan de reden is waarom het fijn is om naar te kijken. Want ik denk dat Geen Verhaal juist ook, de verleiding zat hem ook in van dit kan niet wat ze doet. Nee. Weet je, dit is te privé. En toch, dus die spanning, dat het echt aan de hand was.
Ja.
Dat was denk ik ook weer wat er mooi aan was. En waarom het ook binnenkwam.
Ja.
Dus ik denk dat het iets te maken heeft met toch talent zou ik dat noemen. Dat ik dus als ik in de shit zit, dat weet ik ook wel. Als ik in de shit zit, kies ik woorden die mensen toch vaak aan het lachen maken. Of waar mensen dan zeggen, wauw, wat zeg je dat mooi. Terwijl ik dan echt privé, zelfs toen ik aan het bevallen was, tussen de weeën door, zorgde ik dat iedereen in de kamer moest lachen.
Oh, maar je kan gewoon heel goed pleasen dan eigenlijk.
Het is een vorm van in nood zoeken. Naar, ik ben in nood, ik ben eenzaam, ik ben ongelukkig. Ik wil mensen dichtbij en dat doe ik door grappig te zijn of wijs.
Ja.
Dat zijn mijn talenten, mijn manieren om veiligheid te creëren in een fundamenteel onveilige situatie.
Ja.
En die scheiding was een heel onveilige situatie. En een podium is natuurlijk ook een onveilige situatie. Dus die situatie probeer ik veilig te maken door dan taal te gebruiken waarmee ik mensen dicht bij me haal. En dan gebruik ik humor en intelligentie.
Dus je bent dan wel bezig met het publiek?
Ja, maar op een heel onbewust niveau, hoor. Want ik herinner me een filmpje van Sarah Silverman. Die moet dan geopereerd worden. En die is ook tot de laatste seconde... Die moet echt een nare operatie tot de laatste seconde grappen aan te maken. En toen herkende ik dat zo. Dacht ik, oh ja, ja die artsen, daar lever je aan uit. Mm-hmm. En nu is jouw manier om die artsen, zeg maar, voor je te winnen... om heel erg grappig te zijn. Ja, ze weten, dit is niet zomaar iemand waar we in gaan snijden. Dit is echt een hele grappige vrouw.
Ja.
En dat deed ik ook. Ik weet nog, toen ik een operatie had... van mijn baarmoeder. En je zou er mogelijk uit worden gehaald... of ik mocht hem houden, zeg maar. En dat was echt wel, lag echt in de handen van die mensen. Dat ze me vroegen, ben je ergens allergisch voor? En dat ik zei, ja, voor PVV-stemmers. En toen moest iedereen lachen in die operatiekamer. Ik had nog geluk, want had zo een PVV-stemmer tussen kunnen staan. Maar toen voelde ik echt heel erg, ah, lieverd, dit doe je. Gewoon op het podium ook.
Ja.
Dus dat is echt, dat overstijgt wel werk-privé. Dat was een operatietafel waar ik... met zo'n blauw shirtje lag. En toch was ik daar aan het... Ja, of het performen is, weet ik niet. Maar wel iets van mezelf laten zien... waarmee ik mensen dicht bij me haal. Wat voor mij aangenaam is en voor die mensen. Iedereen vindt het fijn dat er even iets gebeurt met intimiteit.
Maar je bent ook iets uit aan het zoeken op het toneel. Toch?
Ja, maar ook op dat moment in die operatietafel. Ik dacht even echt serieus na... van waar ben ik echt allergisch voor? Ja. Ah, PVV'ers. Dus ik was ook echt oprecht... anders werkt die grap niet als die... als die soort van standaard is. Maar ik was echt even aan het nadenken. Ben ik ergens allergisch voor? Nee, nergens. Ja, voor PVV'ers. Dus ik zei het ook vanuit... het is eerder een soort openheid... dan een zoeken naar een grap. En die openheid die genereert een lach. En die creëert nabijheid. En daar is iedereen eigenlijk blij.
En hoe zorg je dat je die openheid hebt... als je op het toneel gaat staan?
Ja, daar kan ik niet voor zorgen. Dat gebeurt
dat
met
heb je
mij.
Gewoon.
Ja, ik ben denk ik in nood. En dan is mijn manier om in nood... Is uitreiken. Dat was ook toen ik net die scheiding had. Toen ging ik naar een hotel. Heel zielig, heel ongelukkig. Want hij was met de oppas en ik kon niet in dat huis. En terwijl mijn kinderen waren daar wel. Dus het was echt afschuwelijk om van een huis weg te gaan... waar je kinderen zijn, waar hij met een ander is. Dus toen kwam ik in een hotelkamer. En toen ging iemand me die hotelkamer laten zien en uitleggen. Ik kon ook helemaal niet luisteren. Die vroeg, zijn er nog vragen? Toen zei ik, ja, kan het? Kan het, echte liefde? Ja, dat is ook gewoon mooi en grappig.
Ja.
Om op dat moment uit te reiken. Dus dat is mijn manier om als ik me echt heel slecht voel, gewoon... Er is een ander mens en ik ga proberen te kijken... of ik die ander mens op een of andere manier op het gebied krijg... of kan verleiden om met mij samen hier te gaan zitten.
Ja.
Ik in ieder geval niet alleen zit.
Dus je bent dan iets aan het uitzoeken... en je vertrouwt op je talent dat je het publiek... het comfortabel mogelijk maakt.
Ja, maar ik maak het ze niet echt comfortabel. Want ik nodig ze eigenlijk op die vrij afschuwelijke plek waar ik zit uit. Maar dat doe ik dus wel met humor en intelligentie. En ja, maar ik noem het niet voor niks talent. Omdat het echt ook een soort magie, een soort wonder is voor mijzelf. Dat, ja, als ik daar gisteren sta, ik stond in een uitverkocht kikker. Zit er 180 man. En die kijken allemaal naar me alsof ze een avondje uit zijn. En ik denk echt, elke keer als ik het doe, ja, ik ga praten, weet je. Waarom is dit een avond uit? Ik weet het ook niet. Ik ga gewoon lullen. That's it. Maar als ik het dan doe, merk ik, oh jee, wat is het toch kicken. Want ik heb dan een tekst geschreven waar ik gewoon heel goed in ben, is om iets heel pijnlijks te zeggen. En vlak daarop iets heel grappigs.
Ja.
En net als zij lachen, dan weer iets heel ontroerends. Dus ik ben gewoon heel...
En dat weet je heel goed natuurlijk, hoe je
dat
doet.
Nee, dat is echt hoe mijn hoofd werkt.
Maar dat gaat vanzelf natuurlijk.
Ja, mijn hoofd verveelt zich snel. Dus als ik te snel in de lang in dezelfde stemming, dan hup, en nu weer even wat anders.
Ja.
Ik ben eigenlijk mezelf vooral wakker aan het houden en het amuseren. En ik denk snel. Ik denk snel. En ik denk vaak tegen mezelf in. En daar zit volgens mij steeds die humor. Dus als ik te lang in een sombere stemming... dan moet er even iets anders. Dus daar zit die wisseling in.
Ja. En daarom kan ik er dus waarschijnlijk naar kijken. Omdat het... omdat ik ergens voel dat je dat doet. En dat kan.
Ja, maar dat is echt hoe ik denk. Want ik zei het gisteren nog. Ik heb nog toevallig heeft mijn nieuwe voorstelling... een hele hoge grapdichtheid... Maar ik heb nog nooit een grap geschreven. Echt, in mijn hele leven niet. Ik weet het echt niet. Als ik iets schrijf, dan voelt het gewoon allemaal als... dit zit er in mijn hart, dit moet er nu uit. Ik type ook heel snel. Ik lees het ook niet na, zonder leestekens, zonder... Nou, heel veel taalfouten. Het is echt...
En in die tekst zit geen grap.
Mijn Engelse ex zei altijd the work of a madman. Weet je, als je mijn computer vindt, is het echt eng.
Ja.
Met dan nog wat appelstroop erbij en zo. Echt een beetje weird. Maar daar blijken dan heel veel grappige gedachten die ik zelf echt niet door heb als ik ze opschrijf. Ik zou het niet kunnen zeggen waar de grap zit. Daar heb ik echt het publiek voor nodig.
Want, en dat hoor je dan ook van het publiek?
Ja, die lachen.
Want dat... Dat
dus dan weet
ook...
je dat het een grap is.
En, maar
hoe... ik kan dus niet... Ik heb vrienden die kunnen constructies kennen die voor grappen.
Ja.
Ik niet.
Comedians weten dat heel goed.
Ja,
zo.
Ik weet er nul. Ik heb wel een keertje, toen ging ik mijn stuk doen in de Kleine Comedie. En toen ging Emilio Guzman ging mij helpen. En toen heeft hij mij wel geleerd dat ik vaak, als ik een punchline doe, dan moet je er eigenlijk nog een keer achter zeggen, ja toch? En dan gaan ze lachen, weet je. Maar mijn geliefde zei gisteren weer van, wat zo vet is aan jou. Want gisteren had ik echt veel grappen. Hij zei, wat zo leuk is aan je. Je staat gewoon best wel heel serieus en geduldig te wachten tot zij klaar zijn met lachen. En dan ga je weer heel serieus door.
Ja.
Dus het is ook echt niet wat me interesseert. Ik wil gewoon delen wat er in me zit. En wat ik fijn vind aan de lach is dat het dynamisch is. Dus het is lekker dat er daar ook wat geluid komt. Maar het klopt. Ik was gisteren echt gewoon... Ik had het heel lang niet gedaan. Ik wilde zo graag weten, wat staat hier nou? Wat vind ik nou eigenlijk van de dingen? Dus als zij dan lachen, ben ik oké, jullie lachen. Ja, het is leuk voor jullie, maar ik ga wel door, weet je?
Ja, ja.
En dat heeft ook weer iets grappigs. Dat maakt ook weer dat je soort van... Wat comedians vaak doen alsof. Van, de lach interesseert me niet. Maar dat is bij mij echt zo, omdat ik gewoon wil weten hoe het zit.
Maar dat is, want je zegt, ik ben het aan het uitzoeken met het publiek. Ik zeg niks terug.
Nee, maar er zit heel veel informatie daar. Heel veel in de stilte, in lachjes, in eutjes, in aatjes. Waren er twee vrouwen op de eerste rij die op een gegeven moment hun schoenen uittrokken en met hun sokkenvoetjes op de stoel gaan zitten. Ja, dan weet ik gewoon, yes, twee vriendinnen.
Ja.
Ze snappen mij. En zo zit er heel veel liefde zit er in het luisteren.
En wat is dan fijn aan als ze zegt, als je voelt, ze snappen me?
Ja, dat ik niet gek blijk te zijn. Dat is mijn grote angst. Dat ik gek blijk te zijn. Dat ik, ik heb verschillende angsten. Dat ik dus de wereld op me af krijg en niks terug mag zeggen. Dus dat ik niet mag reageren, waardoor dan raak ik helemaal overprikkeld.
Want?
Ja, dan wordt het allemaal ergens opgeslagen en dan komt er niks uit.
Je kan het niet ordenen of je kan het
Ik kan het niet organiseren of ik kan het niet begrijpen of ik kan er geen schoonheid of waarheid van maken. Daarvoor heb ik echt wel die luisteraar nodig. En ik ben toch wel iemand die dan opeens op het podium 15 dingen zegt waarvan ze denkt, dat had ik toen willen zeggen toen ik met die dat gesprek had en toen ik daar niet uit mijn woorden kwam. Gewoon wel klassiek. In het echte leven er niet uitkomen. Ja. En op het podium opeens.
Wat je s'avonds in bed doet, doe jij gewoon op het sofa. Ja. Had ik nou maar dat gezegd.
Ja, maar dan weet ik het ook echt niet. En denk, wauw, toen vond ik daar echt iets van. Ik weet nog dat ik een rotgevoel had. En op het podium komt dan opeens zo, woem, zo'n hele heldere gedachte. En ik vind het podium ook wel heel fijn. Ik denk dat ik wel een beetje een modewoord, maar ik denk dat ik wel een hypersensitief iemand ben. Iemand in ieder geval heel erg veel prikkels krijgt en voelt. En ook wel een beetje overdonderd is door de chaos van alles. En dat podium is zo sereen.
Ja.
Ik ben ook een heel rommelig iemand. Het podium is gewoon nooit rommel.
Nee.
Ik ben ook altijd mijn pinpas kwijt. Op het podium is dat niet aan de hand. Dus ik vind het ook een hele fijne, rustige ruimte. Ja, ik gebruik hem echt om orde te scheppen. En orde...
Het is in die zin toch echt therapie, ook al zeggen ze
het
allemaal.
Het is absoluut therapie, ja, zeker. Maar... Alleen blijkt dus de therapeut er ook iets aan te hebben. En dat is met mijn therapeuten ook altijd. Die zeggen ook, een heerlijk uur gehad. Zo'n bijzondere patiënt ben je.
Je moet nog heel even zeggen.
Het was een voorstelling weer.
Je zei, ik ben bang voor een paar dingen. Eén, dat je niks terug... Wat is dat andere?
Om gek te zijn. Dus
gek
te worden. Dat er woorden uit mij komen en dat mensen naar me kijken en denken, ik snap je niet.
Dus je bent op het toneel de hele tijd aan het uitzoeken, ben ik gek of niet?
Ja, dat is eigenlijk de kern.
Dus dat staat op het spel de hele tijd.
Ja, en ben ik gek en ben ik de moeite waard? Dat moet worden bewezen, elke avond weer. En daarom is het denk ik ook tof om naar me te kijken, omdat er echt iets op het spel staat. Omdat je echt ziet dat iemand op leven en dood, wat ze op de toneelschool leren, zie je dat dan ook weer. Het mag niet privé, maar het moet wel op leven en dood, wat best wel privé is natuurlijk, leven en dood. Ik denk dat je dat voelt aan mij. Dat het me echt kan schelen.
Het, spel, ja.
Het is ook lekker voor jou. Dat het mij echt kan schelen. Dat jij daar bent. Dat jij van levensbelang bent.
Kom je dan iets brengen of iets halen?
Ja, ik denk als het goed zit tussen mensen. Dat inwisselbaar is. Ik bedoel, ik weet nog als mijn dochters. Als ik die borstvoeding gaf. Dan kijken ze je zo heel devoot. kijken zo recht aan. Ja, ja, dat is zo'n geschenk.
En dan vallen ze toch ook soms in slaap, terwijl ze dat...
Ja, dat is... Nee, dat zijn mannen die net klaargekomen zijn.
Oh ja?
Nee, mijn kinderen waren altijd heel wakker. Maar ik bedoel, maar dat voelde ook als een hele intieme uitwisseling. Waarbij je denkt, wie geeft en wie neemt? Geen idee. Dit is het grootste geschenk dat jij aan mijn borst nu ligt en mij zo aankijkt. En bij vrije ken ik dat ook wel. Dat je allebei denkt, nou, ik ben alleen maar voor mijn eigen genot gegaan. Maar dat toevallig heel... Dat is heel opwindend als iemand jouw lichaam gebruikt voor zijn eigen genot. Dan geeft dat jou ook genot. Dus ik geloof dat ik met het publiek, als het goed zit, is het gewoon een geweldige vrijpartij.
Zoals een vriendschap ook is, bijvoorbeeld.
Ja, dat je denkt, wauw, ik heb er echt veel aan gehad. Wat? Ik ook! Ja. Zo. En wie heeft er nou geluisterd naar wie? Ik weet niet eens meer wie er aan het woord was. Nou, bij het publiek en mij is dat wel duidelijk. Ik ben aan het woord, maar ik denk wel als het goed is dat iets halen en iets brengen daar ook opgeheven wordt. Omdat het een uitwisseling is die de moeite waard is. En ik heb hen nodig en ik denk dat zij het ook nodig hebben om te voelen dat ik hen nodig heb. Maar ik ben denk ik ook vaak genoeg... ik zei het gisteren, in mijn voorstelling zit ook een stukje dat ik zeg dat ik... blij ben dat ik al 20 jaar zonder voorbehoud praat op het podium. Dat ik daarmee voor mezelf zorg, financieel en voor mijn dochters. Maar dat ik ook voor het publiek zorg. Dus ik heb ze heel hard nodig. Dus ze moeten daar ook wel zitten. Dus ik heb ook een reden om een beetje, om toch een gastvrouw, een goede gastvrouw te zijn. Ondanks mijn... Ik zit meestal in de problemen als ik daar sta.
Ja.
Ik heb meestal iets wat ik niet begrijp of wat ik eng vind of moeilijk. Of zoals nu... Mijn nieuwe voorstelling gaat over gelukkig zijn in de liefde. Nou, dat vind ik helemaal verschrikkelijk om te delen. Ik bedoel, een depressie, dan kunnen mensen je niet stuk maken. Want dan ben je zo kwetsbaar dat iedereen ook een beetje voor je gaat zorgen. Maar dat je fucking gelukkig bent, ja, dan moet je echt je bek overhouden.
Ja.
Dus dit is ook eigenlijk weer een heel spannend gebied dat ik dat kon vertellen. Met de wetenschap van over een half jaar is misschien uit. Dan sta ik mezelf hier belachelijk te maken. Ik ben zo dom. Ik had altijd een safe space. Als het met mijn geliefde niet lekker ging, dan ging ik op het podium staan. En daar, zeg maar, revancheren. Nu zit hij naast me, weet je wel. Dus ik heb ook mijn safe space gewoon opgegeven. Dus ik zit weer op een andere manier dan bij Geen Verhaal. Eigenlijk voor mijn gevoel nog veel dieper in de shit. Dus je kijkt wel altijd naar iemand die in de problemen zit.
Ja, maar niet alleen maar in de... Ja, maar er ook al wel uit wil.
Die in de problemen zit en die eruit wil en die er ook uit raakt.
Ja. En is het een cliché, wat ik altijd prettig, als je het dan over het publiek hebt, want dat was ik dan die avond, en sowieso als ik altijd publiek als ik in theater zit, dan het prettig vond ik toen ook, dat je denkt, oh, ik ben niet alleen. Er is iemand die ook worstelt met, is dat een cliché of heeft iedereen dat? Of,
het is waarschijnlijk een cliché, maar dat vind ik zelf geen negatieve term. Net als privé. Een cliché.
Omdat clichés toch vaak een beetje waar zijn.
Ja, en het is wat. Dat is een soort van heel. Ja, dat vind ik best wel ego om een cliché als negatief af te doen. Dat je dus voortdurend origineel zou moeten zijn. Dat vind ik zelf nogal een vermoeiende behoefte. En er komt ook heel veel niet-originele shit uit iedereen die origineel wil zijn. Weet je, dan dragen mensen gewoon allemaal uiteindelijk dezelfde rape-ban en drinken ze dezelfde koffie met dezelfde Oatly. Dus op zich vind ik het verlangen om origineel te zijn een heel kapitalistisch probleem. Dus ik heb het cliché al lang geleden omarmd als een veel origineler alternatief eigenlijk. Dus ik hou van clichés. Het is
ik ben echt origineel omdat ik alleen maar clichés doe.
Ja, nee. Uiteindelijk zijn mijn zenmeesters, die zeggen altijd dingen van je denkt, dit heb ik al 100 keer gedacht. Alleen zij zeggen het op een manier. Maar dat verlangen naar niet alleen zijn, dat heb ik ook. Dus jij benoemt nu letterlijk wat ik heb gevoeld toen jij in de zaal zat. Dus dat is gewoon heel... Heel erg.
Ik ben niet gek en niet alleen.
Ja, en dat probeer ik af te toetsen. En dan kan het publiek zeggen tegen mij... Nee, je bent niet gek en niet alleen. En dan zeg ik het terug. Nou, jij ook niet. Want jij geeft mij weer het gevoel.
Ja, ja, ja.
Dus dat je allebei in staat blijkt om elkaars isolement op te heffen. Ja, dat is natuurlijk amazing. En ook heel erg wat dit live element van theater vermag. Dat is ook echt iets wat kan ontstaan. En ik ben dus kennelijk dan niet na één avond daarin gerustgesteld. Het moet elke keer weer opnieuw. Moet het weer worden. Dat is dodelijk vermoeiend voor mijzelf. Maar dat is wel waarom ook vanavond mensen in Theater Kikker weer gaan kijken naar iemand die daar staat. Want gisteren is het dan goed gegaan. Denk direct aan, nou ja, dat was één keer. Dat was magie.
Ja.
Dit lukt nooit meer.
Maar ben je wel iedere dag bezig met weer magie te krijgen? Of?
Nee, daar kan je nooit mee bezig zijn. Dat gebeurt. Dat moet je juist loslaten.
Ja.
Ik ben me echt uit de modder aan het werken.
En kost het veel moeite?
Als ik eenmaal bezig ben, niet. Van tevoren ben ik gewoon heel somber een uur. En gisteren ging ik ook echt helemaal een ruzie maken met mijn geliefde in de kleedkamer en zo. Toen zei ik, nou ja, we zijn helemaal niet dat stel. En dan moeten we gaan doen alsof, weet je. En hij zo, ja, nee, je hebt me ook in je safe space uitgenodigd. Misschien moet je gewoon niet, moet je mij gewoon wegsturen nu. Dat is het beste, weet je. Dat is echt helemaal in de problemen. Dus dat is hard werken, de aanloop. Maar als ik er eenmaal sta en ik heb dat korfbal, als ik zeg, ik weet zeker, ik ga vandaan door de mand vallen, dan voel ik me al heel rustig. Want dat durven zeggen, voelt al zo sterk. En ik weet ook gewoon, dit is wat iedereen fucking denkt op een podium, maar niemand zegt het, weet je. Iedereen gaat dat hobbeltje over en zit al gelijk op een minder waarachtig
maar
niveau.
Maar je benoemt gewoon de hele tijd wat er aan de hand is.
Nee, niet zit de hele tijd. Of, een paar momenten moet het klikken. Want er zijn ook echt dingen, want die ruzie in de kleedkamer had ik echt met mezelf afgesproken. Die ga ik even niet.
Nee, inderdaad.
Dus dat is privé dan. En we hebben nu sowieso twee gebieden die privé zijn. We doen wel eens paddo's en dat soort dingen. Dat mag wel in de
zeg
podcast.
Zeg maar heel zacht, als je het heel zacht zegt.
Maar niet op het podium en ons seksleven. Dus we hebben wel twee gebieden afgebakend.
Daar gaan we het niet over hebben.
Daar heeft mijn geliefde. Ja, mijn geliefde heeft dat een beetje zo afgebakend. En ik denk dat dat fijn is voor hem, dat hij ook ergens macht over heeft. En hij vindt die plant medicine, daar zijn ook heel veel vooroordelen over. En dat kan ook een beetje, dat voel ik zelf ook een beetje, dat het een beetje stoer is om daarover te praten. Dus dat vind ik ook lastig. Je wil daarmee mensen niet soort van, wij zijn super cool dat we dat doen. En dat hele seksuele, ik vind dat nog wel leuk om af en toe daar, omdat ik het wel tof vind als een vrouw een beetje vrij en openlijk over seks kan praten, zonder dat er allerlei trauma's en drama's in zitten. Dus ik heb daar nog wel, ik vind dat nog wel leuk, maar dat vindt hij gewoon too much.
En waarom kan het in de podcast wel?
Nou, nu zit ik hier als Laura. Privé. En ik vertel wat ik niet vertel op een podium. En ik ga er ook verder niet heel.
Want op een podium ben je niet Laura.
Maar ik heb
Laura.
Net bijvoorbeeld wel gezegd dat ik ayahuasca heb gedaan. Dat zeg ik op het podium dan niet. Maar ik wil gewoon op het podium niet daarmee. Ja, ik wil mensen ook niet. Ik bedoel, die ervaring die uit dat ayahuasca drinken voortgekomen is, is zo universeel dat dat glaasje dan, dat vernauwt het eigenlijk.
Hmm.
En
ik leerde ook altijd hoe persoonlijker, hoe universeler.
Of ja, dat is ook waar. Maar sommige dingen zijn gewoon, zo'n ayahuasca is ook een beetje nog. Prins Harry heeft nu toegegeven dat hij het ook heeft gedaan. Ja, zeker. Ze waren helemaal zo, yes, right, one for the team.
Als hij het doet.
Ja, nee, maar daar zit nog ook een soort stigma of een soort taboe rond. En dan moet je dat helemaal weg gaan nemen. Of mensen vinden het juist heel kicken. Ik geloof dat ik er wel grapjes over maak af en toe. Maar het is, ik denk dat het voor mijn geliefde ook fijn was om gewoon over twee dingen, en dat zijn geen random dingen, het zijn echt ook wel specifieke dingen, over twee dingen te zeggen, laten we daar gewoon van wegblijven.
Ja, ja.
En seks, ja, het is wel best een soort kleine emancipatie die we daar met z'n tweeën doormaken. En dat is echt, ik snap dat hij gewoon denkt, daar heeft niemand iets mee te maken. En het spat er ook wel van af in hoe we er zitten. Je ziet het wel.
Ik heb hem nog niet gezien, maar.
Show don't tell.
Nou, het grappige, ik zat net te denken dat, als je het hebt over dat je sommige, ik heb deze podcast bijvoorbeeld en ik vertel heel veel daarin. Niet zozeer met gasten, maar ik doe ook af en toe met Christine de Boer en Alex Ploeg. En dan praten we gewoon als vrienden. Dan deel ik alles. Terwijl in het echte leven vind ik in een, als ik met een, kijk, wij zijn nu aan het praten. Stel je voor, wij zouden nu in een café zitten. Zit ik het liefst, wil ik dat niemand het hoort.
Ja, gek hè.
Terwijl nu kan het wel.
Ja, ja, ja.
Dus net ook wat je zei, dat je op sommige plekken het wel dingen wil delen, te privé vindt, of daar wil ik het gewoon niet over hebben. Maar als het dan, is het dan omdat het een vorm heeft? Wat is dat dan?
Ja, ik denk het. Ik denk dat het publiek ons aanspoort om dieper te graven. En dat we toch ook uitgaan van dat zij geïnteresseerd luisteren. Terwijl dat is met die mensen in dat café natuurlijk anders. Die hebben niet ingetuned, die zijn er niet voor gaan zitten met een kopje thee. Ik heb wel echt fantasieën over een publiek, dat die open en liefdevol luisteren, zoals je bij vrienden soms alleen maar kan dromen.
Ja,
dus ik vind een publiek een heel mooi gegeven. Ik ben zelf ook graag publiek en bewonderaar en fan. En dat is wel wat iemand die publiek is potentieel is. En dat is iemand in een café niet per se. Ik moet wel zeggen dat ik iemand ben. Gisteren was ik nog met mijn geliefde in een café. En die zei, oh grappig, ik voel heel erg mijn moeder zo opkomen. Die zegt, niet te hard.
Ja.
Maar hij zei, ik overwin het ook. Want ik vind het ook tof dat jij juist bam, gewoon hup, jezelf in dat café werpt. Dus ik dacht wel, oh grappig. Ik heb daar dus niet zo'n last van. Ik heb geen last van dat mensen meeluisteren in een café. Ik ben ook wel iemand die dan mensen een beetje aan het lachen maakt in een tafeltje ernaast, zeg maar. Maar ik snap wel wat je zegt. Ja, een publiek is gewoon een fijne. Ja, ik benader het publiek toch altijd als een geïnteresseerde vriend.
Er zijn veel artiesten die een hekel hebben aan. Veel. Maar er zijn wel eens gewoon artiesten die zeggen, oh, ik vind ze vervelend. Heb je dat nooit?
Ja, maar die vinden zichzelf vervelend.
Ja.
Ja, je projecteert gewoon wat je daar ziet, zie je hier. Dus ik kom bij mezelf liefde.
Of het werkt gewoon niet. En dan zeggen ze,
dat kan ook.
Het ligt aan hun.
Ja, maar ik denk dat het toch een vorm van zelfhaat ook is. Je hebt toch zo'n mooie uitspraak van, I wouldn't want to be a member of a club that has me in it. Woody Allen haalt dat aan, maar het is van de Marx Brothers volgens mij.
Oh ja, ja.
Maar dat is natuurlijk ook, mensen komen naar jou kijken. En als je jezelf stom vindt, dan denk je, ja, dan vind je die mensen misschien ook al per definitie stom, dat ze zo schaapachtig naar jou zitten te kijken.
En jij kijkt echt wel met liefde naar.
Ik denk echt, dit zijn mensen die naar Laura van Doren zijn gegaan. Weet je, ze hadden van alles kunnen doen vanavond.
Ze hebben geld betaald om naar jou
naar
te luisteren.
Te kijken. En ik vind wat ik maak best, het heeft iets best kaals en ook iets eerlijks en ook iets confronterends. Dus ik ben al direct van, nou jongens, niet slecht dat jullie hiervoor gekozen hebben. Dus ik kom toch ook wel tot een soort van vorm van zelfliefde.
Ja, ja.
Dat ik hun leuk vind, omdat ze voor mij kiezen.
Heb je het daarom ook toch ergens nodig?
Ik heb het niet ergens nodig. Ik heb het echt nodig.
Oh ja?
Ja, ik merkte echt zo in die kerstvakantie van, pff, is het nou de decembermaand? Of zijn het al die kerstbomen? Of wat is het? En dan merk ik gisteravond van, oh nee. Ik word echt een beetje diffuus. Een beetje een schets van een persoon. Als ik niet op dat podium even zo, hup, alles aan de kant. Even zeggen wat ik belangrijk vind.
Ja.
En wat ik waardevol vind. En wat ik mooi vind. En interessant. En daar dan een knikkend publiek bij is gewoon enorm troostrijk voor mij. Dan kan ik daarna, mag ik daarna weer naar de zonnebank of iets leuks doen. Dan mag ik. Ik moet ook echt daar iets neerzetten of iets doen of iets.
Ja.
Iets goeds doen voor de wereld om daarna te mogen bestaan.
Ja.
Dus ja, nee, helaas. Ik ben echt een van die mensen die de nogal pathetische uitspraak, ik word gek als ik het niet kan doen.
Nou, je kan niet meer toetsen of je gek wordt, wat je grootste angst is.
Ik word dus gek dan. Ja, nou, niet gek, maar een beetje amorf en somber. Ja. Zoals ik veel mensen zie lopen in het leven. Dus ik word eigenlijk gewoon een normaal iemand.
Nou, je zei aan het begin van het gesprek ook dat de dingen die ik geleerd heb, zo van het mag niet privé zijn, maar het moet persoonlijk zijn. Dat je zei, dat is ook een beetje hoe de maatschappij.
Dat denk ik wel, ja. Dat ook die leraren op toneelscholen, dat zeg ik ook tegen leerlingen met wie ik
zulke werk, leuke mensen.
Vergeet niet dat deze man het doodeng vindt als jij echt, echt naar de shit toe gaat. Die daar zelf ook niet mee kan dealen. Dit is toch de generatie. Woody Allen kon wel net naar therapie, maar echt gewoon echt een beetje goed stevig naar jezelf kijken. Dat zit er toch nog niet echt in bij die wat oudere luider zijn wij toch beter in. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon een generatieding is. En een angst. Dat je moet het ook maar kunnen managen. Die kids die echt, echt privé worden. Kan je daar als leraar.
Ja.
Dus ik denk dat ze ook dan zelf dat ze zelf ook persoonlijker moeten worden. En daar gebeurt ook wel veel in, volgens mij, op toneelscholen, hoor.
Want nee, maar het is ook, er is een podcast van Marc Maron. Dat heet WTF, what the fuck. En die praat met comedians, maar die zijn inmiddels op. En nu praat hij muzikanten en zo. En die, wat hij altijd doet is, als hij gepraat heeft met iemand en iemand overlijdt, dan zet hij opnieuw online, het gesprek. En zijn geliefde, die was ooit te gast in zijn podcast toen ze nog niks met elkaar hadden. Daarna hebben ze wat gekregen. En die overlijdt. En de dag daarna zet hij dat gesprek online. Maar dan moet hij dus heel hard huilen. Dus hij huilt heel hard. En hij zegt, ze is overleden. Ik heb getwijfeld, zal ik dit opnemen of niet? Maar de podcast is Dat ik gewoon altijd mezelf ben. Dus dit hoort er ook bij. Dat zegt hij echt letterlijk. Dit is gewoon waar jullie mee moeten doen. En dan ga je luisteren naar het gesprek. Ik kon dat niet aan.
Waar heb je het uitgezet? Gelijk al? Of, want...
Nee, ik heb het wel helemaal geluisterd. Alleen echt met, oef, oh, dit wil ik niet horen.
Ja?
Ja.
Oh. En niet op een fijne manier, want dat kan ook. Van, eigenlijk is het over een grens.
Nou, het was over een... Nou, het was niet over een grens, maar het was... je wil het niet... Ik ken hem niet persoonlijk. En privé. Het was gewoon privé.
Was het niet dat jij bijvoorbeeld heel graag een geliefde zou willen om wie je zo huilt of zo? Dat het daarom
komt? Nee. Het was echt zo van, oeh, dit is te...
Bloot.
Bloot. Dit heeft geen vorm. Vorm, dat zijn van die woorden allemaal. Dit is niet, hij is niet iets uit aan het zoeken. Misschien dat.
Hij zat gewoon in die staat.
Hij zat in die staat. En hier, dit is mijn staat. Doe
er
maar
mee. Waarschijnlijk had het anders gewerkt voor je als je had gehoord dat hij er troost uit haalde om dat op te nemen op die manier. Of dat hij toch anders erin ging en dat hij het dan benoemt en dat hij zich dan ietsje beter voelt. Of dat het een eerbetoon is waar hij.
Ja.
Een soort van passieve staat. Maar dan maakt het volgens mij niet uit of het privé is of persoonlijk. Als iets niet beweegt, is het gewoon sowieso moeilijk om...
Ja.
En dan wordt het ook claustrofobisch, toch? Van, ik zit nu in jouw verdriet. En er zit niet het verlangen om
er zit geen ontwikkeling in. Dat is natuurlijk wat bij jou wel zo was met geen verhaal. Dat je er wel uit wilde.
Ja, ik wil eruit. En ik ben er ook zo ver uit geraakt dat ik die eindscènes... Want het is wel... Het licht maakt ook dat de zon langzaam opkomt. Mm-hmm. En er zit wel aan het eind, het is een kopje thee en het is een vaatwasser die ik hoor brommen. Maar kennelijk heb ik ook een proces doorgemaakt waarbij ik eerst zo psychotisch was dat ik tegen mijn kinderen praat en dat zij me niet verstonden. Totdat ik opeens de vaatwasser hoor en denk, fucking hell, ik heb het niet door. Maar er gebeurt gewoon iets, er wordt iets schoongemaakt. Ja. En dat is in mij ook. Dus in die zin had ik het natuurlijk wel genoeg verwerkt om een boog te kunnen maken in die voorstelling.
Ja.
Een boog die zo niet af was dat ik toch nog dichter me bij dat psychotische stukje voel. Of even dicht bij dat psychotische gevoel als bij die vaatwasser. En jij hebt nog veel meer gezien van we gaan nu met z'n allen in een amorfe ruimte vertoeven.
Ja.
En hopelijk gebeurt er iets wat hoop heet.
Ik dacht ook, het hoeft niet allemaal... Het hoeft niet comfortabel te zijn.
Nee, en dat was het zeker niet. En dat wordt het wel. Dat werd het
dat
daar
werd
steeds
het. Nou, uiteindelijk... tijdens, nou, maar het werd ook geleidelijker tijdens die avond steeds. Omdat je zag, ze blijft staan.
Ja, ik kwam er zelf ook langzaam achter van dit kan. Kennelijk.
Nou, en op het einde zeg je ook, het gaat ergens, voel ik wel dat het beter gaat zijn.
Ooit, ja. Ooit.
Ja, nee, maar dat is
het interessante
al hoop.
Was dat die voorstelling zelf daar natuurlijk aan bijdroeg. Als ik die voorstelling niet had gemaakt... Dan weet ik niet hoe het met mij was afgelopen. Maar dan lag ik misschien nog steeds te huilen op een bank. Dus het is ook interessant. Ik heb het over hoop. En het feit dat ik het erover heb, maakt het ook... Het is een self-fulfilling prophecy.
Ook een cliché, hè? Dat het theater moet hoopvol zijn. Of kunst moet hoopvol zijn.
Ja, het leven, denk ik.
Leven moet hoopvol zijn.
Nou ja, het moet niet. De plant groeit ook richting de zon, weet je. Ik wil ook naar het licht.
Daarom is een depressie zo naar. Dan is er geen hoop.
Ja, en het was geen depressie. Het was, denk ik, uiteindelijk toch bewegelijker dan dat. Er waren wel momenten, maar ik ken wel inderdaad depressieve mensen. En die zijn daar zit een vlakheid in.
Ja,
een bewegingsloosheid in. En,
dan heb je geen intrinsieke hoop.
Nee, dan
een mens heeft toch altijd, voelt volgens mij, altijd ergens... Uiteindelijk komt het wel goed.
Ja, of ik wil fucking dat het goed komt.
Of ik wil dat het goed komt.
In beweging.
Ja. Nou, als je een depressie hebt, wil je ook wel dat het goed komt. Alleen, het is er niet.
Nee, en dit was eerder rauw. Of het had ook een heldere aanleiding. Dat is ook een verschil, denk ik. Dat depressie is gewoon amorfer, toch? Dat is veel meer zo'n staat. Waar je opeens in bent. En je kan het ook juist vaak dan niet verwoorden.
Nou, het is gewoon weg.
Het licht is uit.
Nou, niet het licht is uit, maar het komt wel goed... Het is niet dat een gezond mens de hele tijd denkt, het komt wel goed. Maar er zit een soort natuurlijke motor in ons die zegt, het komt wel goed. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dit gaat voorbij.
Dit gaat voorbij. En als je heel depressief bent, volgens mij kan je dat, is het gewoon weg. Niet dat die gedachte weg is, want je kan wel denken het komt wel goed. Of mensen om je heen kunnen wel zeggen het komt wel goed. Maar dat hoor je ook niet echt. Of dat, ja, je gelooft het niet. Dat is
nee,
het.
Nee.
Hoe werk je naar een voorstelling toe?
Nou ja, niet echt. Ik werk dus steeds minder eraan. Ik verzin een titel. Dat is een belangrijk moment. Dat is al heel lang van tevoren. Een titel die eigenlijk een soort ruimte creëert. Waarvan ik denk, nou, dit kan niet missen. Dus geen verhaal. En nu de uitnodiging. Mijn nieuwe voorstelling heet Heel. Ruimtelijk.
Ja. Een breed iets.
Er moet een ruimte zijn waarvan ik... Ja, maar uiteindelijk blijkt die ook echt altijd te kloppen. Van, ja, ja, natuurlijk geen natuurlijk. Verhaal. Ja. Maar...
Dit hoor je dus heel vaak, volgens mij. Bij,
wat?
Nou, bij artiesten die achteraf... Het zijn ook heel vaak mensen die gaan schrijven... En die denken, ik heb geen thema. Ik ga gewoon schrijven. En uiteindelijk blijkt het allemaal over één ding te gaan.
Ja, mooi. Dat is zo ontroerend.
En ook inderdaad een titel bedenken en later denken... Oh ja, dit zit er al.
Natuurlijk. Ja, natuurlijk geen verhaal.
Je bent onbewust toch ergens mee bezig de hele tijd.
Ja, dat is heel mooi. Dat is natuurlijk heel troostrijk om te merken. Er is gewoon een hele wereld in mij. En het klopt allemaal uiteindelijk. Dus ik verzin een titel. Dus dat is even werken. En dan ga ik... leven en, en laat ik het eigenlijk los. Zeker de laatste twee voorstellingen heb ik eigenlijk... Ja, bij geen verhaal had ik die crisis. Heb ik ayahuasca gedronken en kwam ik de bank niet meer af. Dus heb ik gewoon maanden echt heel erg stuk op een bank gelegen. Muziek geluisterd, gehuild. Beetje zo met mijn kinderen half gerommeld. Maar dat vond ik ook heel zwaar. Dus ik was echt, echt heel erg stuk... Maar op een gegeven moment ging ik dan een kopje thee drinken. En toen voelde ik opeens, dat was maanden later, na 3 maanden toen... Ik had muntthee en gemberthee. En op een gegeven moment voelde ik wil gember. Ik weet het heel zeker. Gember. Ja man, munt is echt saks. En dat was een soort, wauw, ik voel even weer iets wat ik wil. Dat komt dan later in de voorstelling. Dus ik ben dan aan het leven. Maar dat is ook een sleutelscène in die voorstelling. En inmiddels... heb ik daar gewoon vertrouwen in dat er dingen gebeuren met mij in het echt... die uiteindelijk dan weer in die voorstelling komen... en dat die ook precies gebeuren vlak voor de première. Dus de laatste twee producties heb ik eigenlijk gewoon geleefd... en ik doe wel dingen als met mijn geliefde... heb ik ook een tantra-workshop gedaan... omdat ik dan weet dat kan dat vast levert dat iets op. Ja. En we zijn naar een trauma-driedaagse geweest en we zijn... wilde eigenlijk naar India, maar nu zijn we naar zo'n India's hotel in Oostenrijk geweest, waar een vreselijke crisis kreeg. Dus ik bedoel, ik doe wel dingen.
Nou, en je praat natuurlijk gewoon over je leven, dus het enige wat je hoeft te doen is leven.
Leven. Ja. Dus ik zorg wel dat er ook wat interessante dingen in dat leven gebeuren.
En zit je echt na te denken? Zo, waar zou ik het over hebben?
Nee, ik lul een beetje zo tegen vrienden.
Gaat ook niet zitten ook zo ervoor.
Nee, liever niet. Nee, want nadenken is ook niet. Het moet echt uit het hart komen. Dus ik ben een beetje aan het hoveren zo bij mijn laptop in de buurt. Mocht er een keer een soort uit. Dus er is wel een soort laptop. En er is een première datum. En er is een
team. Titel.
En een titel. En er zijn wel mensen die gaan bellen. Van hey, hallo. En op een gegeven moment bijvoorbeeld bij de uitnodiging moest er een trailer gemaakt worden. Eigenlijk ver voordat de tekst er nog maar was. En dacht ik, oh, vind het wel gezellig om met Mark samen, mijn geliefde, om samen te doen. Vind ik wel leuk eigenlijk. En dan is er opeens een trailer waar hij in zit. Ja, dan wordt de kans wel groter dat hij er ook misschien in zit. Dus dat gaat, maar dat gebeurt altijd
allemaal heel organisch. En...
dus die trailerdatum staat en dan ga ik beslissen. Ja, ik heb geen zin om daar mee eentje. Het is gezellig met steeds. Weet je wat? We zingen een liedje. En dan wordt dus de kans steeds groter dat er ook een liedje inkomt. En toen waren we dus samen op een retraite waar iemand vroeg, wil je een stukje doen? En toen zei ik, ja, maar wel met hem. Ik schrijf wel even een stukje over wie hij is, om even dat uit te leggen. En dat werd toen een hele tekst van 2 uur, waarin ik zeg maar een soort ode aan hem schreef. En toen gingen we dat doen. En toen achteraf keken we elkaar aan en toen zei hij ook, dit is de voorstelling, hè? Ik zei, ja man, je zit er gewoon in, dude. Ja, lachen. Dus, maar het is altijd een beetje andersom. Dus er is een deadline, of er is een journalist, of er is een moet een foto gemaakt. En dan maak ik een... artistieke keuze. Eigenlijk altijd een beetje, ja, dit dan maar. Dat denk ik altijd bij elke voorstelling. Denk ik, dit dan maar was ook een hele goede titel geweest. Maar het voelt altijd alsof ik door de buitenwereld word gedwongen tot, nou, nu moet je echt iets gaan doen.
En heb je dan een hele goede intuïtie? Of
ja.
Kan je goed naar je intuïtie luisteren? Of kan je, nee, heb je een hele goede intuïtie of vertrouw je heel erg op je intuïtie?
Ja, ik durf het daar wel steeds meer op aan te laten komen, ja. Omdat ik daar gewoon echt nu al zo vaak zo dik vet voor beloond ben. Ik heb gewoon een hele intelligente intuïtie of een intuïtieve intelligentie. Ik schrijf waar ik heel veel, wat echt mijn eigen opgerichte toneelschool eigenlijk is als action writer werk ik ook. En dan zit ik bij congressen of debatten of bijeenkomsten en dan schrijf ik live een tekst op basis van wat ik zie. En dan aan het eind draag ik die tekst voor. En het dak gaat er altijd af. Ja, man. Ik zeg daar altijd precies waar iedereen van denkt. Dan, dat was de hele middag aan de hand. Ja. Dat werd er niet benoemd. Ik was laatst bij zo'n bijeenkomst van allemaal mensen die met klimaat bezig waren. Het ging toen over de boeren. En de woede van de boeren. En ik was toen aan het eind. Zei ik, gasten, hou toch op met de woede van de boeren. Weet je, de wereld vergaat gewoon. Wij moeten allemaal op die brug staan. We weten het allemaal niet. Ja. We moeten ze niet betuttelen. En zeker niet zo lief. We moeten gewoon ook tegen die boeren zeggen. We moeten allemaal anders gaan leven. Ja, en toen al die klimaatmensen veerden. Of van, oh, eindelijk iemand iets. En dus dat was heel leuk. En daar heb ik gewoon heel erg geleerd. Dat als ik zeg maar zo die laptop openklap. En ik stel me open. Dat ik op een of andere manier een soort doorgeefluik ben voor wat er rondhangt.
En dat heb je in de loop van de jaren geleerd? Of?
Ik heb dat gewoon één keer ooit gedaan. Toen was ik gevraagd om iets te doen bij de IJssalon. En dat klonk heel klein. Dat was in het muziekgebouw aan het IJ. Ik dacht, de IJssalon, dat klinkt als een soort van 15 man. Nee, dat was gewoon in die volle zaal. En toen bedacht ik dat opeens van, ik wil live iets schrijven. En dat was toen heel tof. Dat was met klassieke muziek en er was een violist en er was een lief. De voorkant van haar blouse was gestreken, maar de achterkant niet. En ik zag dat, want ik zag aan de achterkant. En toen had ik een hele fantasie over. Zij houdt zo van muziek dat zij was aan het strijken, maar die viool stond daar. En toen heb ik een hele fantasie over haar. Wat heel mooi, want het zijn dat hele bescheiden mensen en zeker geen personage. Dus zij was helemaal een soort van in tranen en de hele zaal was verliefd op haar geworden. En daarna mocht zij nog een stuk spelen met andere mensen, maar zij was opeens zeg maar. Nou, dat was. En ik was vlak daarvoor bij René Gude geweest, de stand-up filosoof.
Ook stand-up? Ja. Oh, deed jij ook aan stand-up? Of
we hebben allebei die term bedacht, onafhankelijk van elkaar. Mensen dachten ons soms te betrappen van, er is nog één. En dan konden we zeggen, ja, maar zo'n goede vriend van mij. Ja. En ik was net bij hem geweest en hij was toen stervend. Dus ik had dan ook een heel mooi gesprek met hem gehad. En dat was gewoon de eerste keer dat ik dat durfde. En dat was gewoon zo vet gelijk. Ik vind dat het leukste. Als ik mag kiezen tussen het theater en dat. Ja, dat is gewoon het allertofste.
En het verdient meer waarschijnlijk ook. Weet ik niet.
Nee, want theater ben ik in vaste dienst.
Nou goed, maakt niet uit.
Dat zou ik, moet ik nooit zeggen, maar ik zou ervoor betalen om dat te doen. Want het is zo lekker, want je stapt in zo'n.
En je leert dus dat het wel komt.
Ja, en dat het heel goed
en is het zo
is,
dat
als ik het laat komen, als ik dus niet zit te denken, maar gewoon. En ik ga altijd door de hel. Ik vind het altijd afschuwelijk. Dus ik zit er altijd en ik bel altijd een van mijn vrienden van. Nu zit ik weer bij die boeren. Ik weet absoluut niet. Ik weet hier niks van af. Want het hele idee is.
Is dat dan echt? Of is het ook het cliché?
Nee, 100%. Oh, ja? Ja. Want ze trappen er dan niet in. En zeggen ze, joh. Maar dan weet ik ze ook echt altijd te overtuigen. Van. En dat ze dan denken, oh nee, nu zit ze
nu,
echt.
Doe nu maar niet.
Nu komt het echt niet.
Goed. En want het echt, je denkt dan echt
ja,
dit.
Maar dat hoort erbij.
Dat is toch raar? Want je zou ook denken dat je. Ik denk namelijk, oh, die kan gewoon heel goed. En vertrouwen op de intuïtie en loslaten.
Ja, maar op het moment zelf moet ik dus toch denken dat het helemaal misgaat. Dat is gewoon.
Anders ga je niet aan het werk of zo.
Nou, dat is part of the attraction, denk ik. Zoals Woody Allen natuurlijk ook altijd een beetje zo door het leven loopt. Van shit, het gaat bijna mis. Oh, dan vindt hij toch iets om zichzelf weer staande te houden. Ik moet daar denken, ik weet hier niks van af. Ik snap hier niks van. Maar daardoor ben ik iedereen zit daar op zo'n congres. Ik snap dit.
Ja.
Ik weet dit. Ik snap dit. Ik heb de folder gelezen. Ik snap deze termen. Daardoor zitten ze allemaal met enorm veel blinde vlekken. Ik ben de enige die daar zit van, ik snap hier geen reet van. Wat is hier aan de hand, jongens? What the fuck zijn we hier aan het doen? En dat levert gewoon enorme opening.
Ja.
En daardoor zeg ik de dingen die eigenlijk iedereen, dat zogenaamde ik snap wat hier gebeurt, dat levert gewoon hele saaie, vlakke bullshit speeches op, waar iedereen met PowerPoints een beetje slapend doorheen. En als er dan één iemand staat die zegt, ik snapte hier niks van, maar nu begrijp ik het. Dit is wat jullie hier aan het doen zijn. En dat op leven en dood. Ja, dat is gewoon tof.
Ja, inderdaad. Ik wil even afronden.
Echt?
Toch of niet?
Nu al?
Wil je nog dingen vertellen?
Ja, heel veel. Oh, ik ben orde aan het scheppen.
Even kijken, had ik nog...
ik begin me heel langzaam te begrijpen.
Had ik nog meer vragen?
Ik blijf niet alleen.
Ik zal... wat ik nog wilde weten...
Kijk, lekker.
Er staat ook op je website...
En dan theater. Is het waar.
Nou, het grappige, toen ik na ging denken over dit gesprek, dacht ik, het gaat waarschijnlijk heel erg over van die woorden die in theater veel voorkomen. Privé, persoonlijk, daar gaat de vraag natuurlijk over. Maar ook, dat we het net over hadden, clichés. Maar ook, theater is er staat op je website, theater is een plek om oprecht te zijn. En het gaat heel veel over kwetsbaarheid. Dat zijn ook van die woorden, oprecht, kwetsbaarheid. Ook van die in het theater veel voorkomen zo. En ik weet niet wat mijn vraag is. Mm-hmm. Wat is... wat zou mijn vraag zijn? Even kijken, waarom heb ik dit opgeschreven? Ook, ik ga nu even mijn intuïtie...
Ja, doen.
Toetsen. Vertrouw me. Wat is op... Nee, ik weet het, ik snap het gewoon niet. Wat is oprecht en wat is kwetsbaarheid? En waarom is dat zo belangrijk in het theater? Je zegt gewoon letterlijk volgens mij dat je kwetsbaarheid belangrijk vindt. Wat is daar zo belangrijk aan en wat is het precies?
Ja, als je het me zo vraagt, dan denk ik dat ik het associeer met... ik noem net zo'n congres, waar dan mensen met allerlei voorbedachte raden... en met al ideeën van wat ze dachten daar dat het over ging... en met powerpoints die al vast liggen. Ik denk dat ik toch ook wel... advocaat ben voor in het nu leven.
Ja.
En in het nu leven is open zijn voor wat er nu gebeurt. En dat betekent dat je niet die powerpoint hebt en niet die vooropgestelde ideeën. Dat je dus je openstelt voor wat er nu binnenkomt. En dan ben je kwetsbaar, omdat je dus niet al die veiligheid hebt ingebouwd ten opzichte van het nu. Dus dan staat er iets op het spel. Dan kan je dus ook nog ontdekken dat je het niet weet of dat je het niet kan of dat het... En daarvoor word je in deze wereld over het algemeen heel erg beloond. Ik dacht daar laatst nog over na, van wat echt een verdienmodel is originaliteit, dat is er weinig.
Ja.
En dan moet je dus juist durven clichés uitkramen. Maar kwetsbaarheid is ook iets, wat dat kost je iets, maar dat levert je fucking veel geld op. Weet je? Ik verdien er al 20 jaar mijn geld mee.
Met kwetsbaar zijn.
Ja, omdat het een schaarste goed is.
Ja, omdat iedereen zich en voorbereidt de hele tijd en houvast zoekt.
Ja, en veiligheid zoekt en houvast. En als je dat niet doet... Dan zien mensen gewoon, fuck, leven is niet zo eng als ik dacht.
Sorry hoor dat ik je ontbreek.
Nee, doen.
Je bent wel de hele tijd op zoek naar houvast. Want anders ga je niet op een toneel staan en allemaal dingen
zeggen. Nee, dus dat is het interessante. Dat zegt Sartre ook ergens over vrijheid. Dat het interessant is, mensen willen vrijheid. Om dan vervolgens in die vrijheid weer keuzes te maken. Om die vrijheid weer te beperken. Dus dat is een constante beweging. Maar jij zegt net ook dat het interessant is om naar mij te kijken. Omdat het geen staat van zijn. Het is dus de hele tijd... Ik emancipeer me, ik zoek die kwetsbaarheid op. En in die kwetsbaarheid vind ik weer iets waar ik kracht uit haal. Maar vervolgens ga ik die kracht weer ondermijnen en daar weer aan twijfelen. En dan ben ik weer kwetsbaar. Dus dat is ik verveel me snel. Dus als ik weet, dit is waar ik kracht uit haal, dan wil ik ook weer weten. Ja, maar wat zit daar dan onder? Of wat zit er dan achter? Dan haal ik het ook weer snel. Ik denk heel
Hoezo
snel.
Hoezo verveel je? Ik snap niet, wat is het vervelen?
Ja, dat denk ik gewoon, dat in mijn denken zit. Dat als ik dan ergens zo, bijvoorbeeld bij die boeren, dan ging ik ergens, dat ging dan over de boeren en de woede van de boeren. En dan vind ik het even heel lekker om te zeggen, man, we staan allemaal op die brug, we weten het allemaal niet. En dan denk ik van, ja, maar nu sta jij heel stellig te zeggen dat je het niet weet, weet je. Dus dan, ik heb gewoon een soort innerlijk gesprek, wat als ik stelligheid bespeur, dan komt er gelijk een andere stem die daar weer tegenaan.
Oh, maar dat is geen verveling, dat is gewoon... Snel denken en kritisch zijn.
Ja, ik associeer het toch met verveling. Dat ik snel denk van, nu moet er weer iets anders gebeuren. Nu is dit weer te statisch.
Ah ja, oké.
En dan ga ik op zoek naar waar het dan weer gaat wankelen of zo. En ja, kwetsbaarheid is een interessant gegeven. Want het is namelijk erg mooi om naar te kijken. Maar het is erg rot om te voelen. Maar het is ook heerlijk om in die kwetsbaarheid iets te vinden. Dus niet in de veiligheid iets te vinden, maar juist in de...
Maar Mark Maron is heel kwetsbaar. En toch vind ik het niet prettig. Ik bedoel, jij bent ook kwetsbaar op het toneel. Maar niet zo kwetsbaar dat ik denk,
nee, maar
ze
ik
gaat
denk
nu
dat je
omvallen.
Bij mij wel de woorden, dat de woorden zowel mij als jou als luisteraar overeind houden. Dat de taal mij gewoon enorm stut. Hmm. Als ik het echt niet meer weet. In ruzies ben ik ook zo goed.
Begrafenissen,
weet je, als when the shit hits the fan. dan komt er gewoon taal in mij naar boven.
Is dat ook een manier om het niet te hoeven voelen?
Ik denk juist dat het een manier is om het wel te durven voelen binnen de veiligheid van de taal. Want ik ga juist in geen verhaal durfde ik veel meer te voelen dan als ik daarna het theater uitliep. Dacht ik zo, ik heb daar weer even gevoeld. Dat was wel weer even genoeg. Nee, ik maak echt dingen open met die woorden.
Ah ja, je graaft.
Ja joh, als ik haal mijn dochter van 5 gisteren weer aan. Dan vraag ik aan haar van, wat vind je nou zo erg aan de scheiding? En dan zegt ze dat ik er de hele tijd 1 moet missen. Ja. Dat moet ik nu ook omhuilen. Dus ja, dat vind ik gewoon zo mooi gezegd. En dat heb ik 1 keer gehoord. Maar elke keer opnieuw als ik dat kan verwoorden. Of dat ik zei ook gisteren weer van it takes a child to raise the village. Want dat vind ik gewoon een leuke omdraai. En dan haal ik mijn dochter van 5 aan. Ik zei laatst tegen haar, oh, ik voel me rot. En toen zei ze, je voelt je rot, maar je bent niet rot.
Oh.
Dat vind ik zo gaaf. Ja. En dan voel ik juist heel veel als ik dat zeg. Ja, dus het is... Het is eerder een ingang.
Hele goede les is dat eigenlijk. Ja,
ja, maar zo'n 5-jarige, weet je. Echt zo amazing. En als daar dan 200 man zo... Oh, ja, dan voel ik het zelf ook heel erg. Dus ik ben heel blij dat ik vanavond weer die dochter kan opvoeren als... En ik, dat moment is me niet eens opgevallen. Dat is zo interessant. Gisteren zei ik het op het podium. Dacht ik, wauw, zij heeft dit gezegd.
Ja, ja.
Maar het komt dus op het podium, komt zo'n moment pas... bovendrijven. In het echte leven komen al die dingetjes een beetje zo voorbij en leef ik gewoon een beetje zo van, waarschijnlijk was ik een boodschappenlijstje aan het maken of was mijn telefoon leeg en was ik mijn lader kwijt, weet je. Maar het is pas op het podium dat ik dan opeens is gewoon fantastisch.
Maar is dat omdat dat je, kijk, want je zou natuurlijk ook thuis dit soort dingen hardop kunnen zeggen, maar is het op het podium dwingt je heel erg in het nu te zijn, dus dat het je daarom dan pas helpt in plaats van, kijk, ik kan me ook voorstellen dat je je tekst thuis hardop zegt. Maar dan doet het dus niet.
Nee, dan doet het niks voor me.
Nee, komt dat... dat
nu wel, maar jij zit tegenover
me. Maar ja, dus er moet iemand zijn. Of komt het ook omdat het theater je altijd dwingt om in het nu te zijn, omdat je...
Ja, en ik denk dat ik toch de hyperfocus van het publiek voel. En voel als ik nu iets zeg, wat ertoe doet, dan... Ja, dan gaan al deze mensen straks de wereld in beter. En dan wordt de wereld mooier. Dus er is ook wel echt een idealist in mij die het heel belangrijk vindt om dan zo'n klein meisje aan het woord te laten en haar te laten winnen. Zeg maar. Ja.
Nu ga ik wel echt even afronden.
Ja, sorry. Dit kan eindeloos.
Wat is de vraag was... Ja, ik probeer dan toch de vraag... Maar dat hebben we eigenlijk... Dat is zo raar. Dat is een raar ding. Nee, ik probeer dan aan het eind van het gesprek...
Oh, het antwoord.
Toch een antwoord op de vraag te geven. Maar dat slaat nergens op. Want het hele gesprek was het zoeken naar het antwoord op de vraag. Dus ik ga het ook niet doen. Toch? Of moet het wel doen?
Ik denk, ik heb gewoon op een gegeven moment dat... Ik heb de vraag een beetje opgeblazen, hè? Ik geloof dat het mij toch meer gaat...
Wat is in het theater de grens tussen privé en persoonlijk? Dat is de vraag. Maar we hebben een uur gepraat erover. Dus hij is al beantwoord. Het is gewoon niet zo zwart-wit. Dat is denk ik wat ik...
Ja, dan kan je even goed de vraag niet beantwoorden. Ja, nee, ik
heel
ben
vaak
er gewoon
kom ik er
nooit
achter
zo
dat
mee
de vraag
bezig.
Niet
maar ik heb toch, ik denk toch echt dat het woord talent hier echt op zijn plaats is. Dat als je talent hebt, dat je over de meest privé dingen kan praten en dat het boeiend is. En als je het niet hebt, het is toch magie ergens.
Ja, maar ja, alleen denk ik dat... Ja, het is magie. Alleen ik denk nu, na dit gesprek, denk dat... Talent zorgt ervoor dat het talent zorgt ervoor dat je allemaal dingen doet onbewust, waardoor bijvoorbeeld het een ontwikkeling wordt. Je wil iets uitzoeken, er staat iets op het spel. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat het niet Marc Maron is, maar Laura van Dolgel.
Ja, precies. Ja, dat zouden de wetmatigheden kunnen zijn. Die kan je dan inderdaad achteraf. Ja.
Ik denk dat Marc Maron niet heel veel zijn talent gebruikte toen huilend. Nee. Het is niet een verwijt. Hij gaat dit nooit horen, want hij kan geen Nederlands. Maar ik zou...
Maar hij breekt ook niet tijdens dat hij het doet. Hij is al aan het huilen. Dat maakt. We hebben wel iets ontdekt over of het je overvalt en gebeurt. Of dat je gewoon al dat ding aanzet, al jankend. Dan is het echt een keuze. En dan kan je denken, het is een beetje ijdel. Terwijl bij geen verhaal was ik echt van plan om niet te breken. Om niet te huilen. Om niet kwetsbaar te zijn. En dan zie je het aan me. Ja. Dan gaat het ook vrij.
En je talent zorgt ervoor dat je... Je talent zorgt ervoor dat je... eigenlijk als, als Marc Maron op zijn talent had vertrouwd, had hij allemaal dit soort dingen gedaan.
Ja, dat denk ik.
Had hij ergens gevoeld...
Echt heel verdrietig.
Ah, het was heel zielig.
Ja, ik heb ook... toen het net uit was, heb ik een ding gedaan waarbij ik echt zo lang moest huilen. Toen had ik ook een tekst geschreven de dag erna. Toen moest ik zo lang huilen, maar het ging ook wel weer werken op een gegeven moment. Maar dan brak ik echt en dan moest ik echt zo... Ja, stom, dit gaat over dat je gewoon het moet toestaan. Maar... En ik had ook voor het eerst een leesbril. Ik denk dat jij dat niet had getrokken. Dat was ook nog een verjaardag van
ik. Maar inderdaad. Maar je voelde ergens toen toch ook wel, eigenlijk moet ik dit niet doen. Of wel?
Ja, nee, maar het was ook het enige wat ik kon doen die dag. Anders was ik gewoon tegen de muren opgelopen. En er waren wel heel veel mensen die het heel mooi ook weer vonden. Maar het was wel echt lang moeten huilen. Gewoon geen woord meer uit kunnen brengen is heftig.
Ja, dat is wel waar.
En ik denk dat ik voel wanneer het te privé is. En ik ben een pleaser. Dus ik denk
dat is je talent.
Waarschijnlijk is mijn talent om het meest privé zo te delen dat je het niet door hebt.
Mooi, dat is een goede conclusie.
We hebben een antwoord.
Ik ga nu... ik moet nog een paar dingen zeggen tegen de mensen thuis.
Oh ja?
Die geluisterd hebben als het goed is. Je kan abonneren op mijn podcast. super enthousiast zeg ik dat. Ja. Je kan je abonneren op mijn podcast. Als je deze podcast wil sponsoren, dan kan je een mailtje sturen. En er is een nieuw mailadres. Maar het oude mailadres is ook nog geldig, want het wordt allemaal doorgestuurd. peptalk@pepijnschoneveld.nl.
Ja, en dan heb ik ook nog reclame.
Oh ja, doe het.
Ja, want hij is nu al bijna uitverkocht in januari. Maar je kan naar mijn voorstelling De Uitnodiging komen kijken.
Mm-hmm.
En dan kan je zeg maar zien hoe ik iets heel privés vertel. Maar je hebt het niet hoor. En je kan me ook boeken voor die live columns. Dat vind ik echt het allerleukste.
En waar moeten ze dan mailen of moeten ze dan heen?
Moeten ze even naar mijn website. Lauwe van Doorn. www.lauwevandoorn.nl. Ja, of .com. Dat weet ik
wel. .com.
Maar dat kan. En dat is echt heel tof voor alle betrokkenen.
Fijn. Oké, dankjewel. En luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Dag.